Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
In Washington Calling, de nieuwe Amerika-podcast van De Telegraaf, gaat correspondent Paul Jansen iedere week met mij, buitenlandredacteur Thomas Blom, in gesprek over de stand van zaken in de Verenigde Staten. Van de polarisatie in de politiek tot de bizarre cultuuroorlog en van de American Dream tot de rafelranden van deze bikkelharde maatschappij. Naast een veelvoud aan thema's komen uiteraard ook de persoonlijke belevenissen van de voormalige hoofdredacteur van De Telegraaf aan bod. Washington Calling, vanaf zaterdag 16 september bij De Telegraaf. En je kunt je nu abonneren in je favoriete podcast-app.
Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information.
Dit is Inchecken, de reispodcast van De Telegraaf. Met Ieteke de Jong en Koen Nederhof.
Ja, welkom bij weer een nieuwe editie van Inchecken. We zijn terug van vakantie en beland in een politiek turbulent seizoen. De krimpplannen van Schiphol, die gaan door, dat weten we sinds deze week. Maar of de sector nu moord of brand schreeuwt of niet. Maar kan Brussel dan nog dwars liggen? Of de rechter dan? En hoe komt het dat uiteindelijk de consument moet bloeden voor de krimpagenda van het demissionaire kabinet? Nou, we hebben weer een hoop te bespreken. Ieteke, welkom terug. We wisselden elkaar mooi af de afgelopen weken. Jij hebt hier een keer alleen gezeten, daarna ik. We zijn er weer allebei. Goede vakantie gehad.
Ja. Ja, lekker. Maar goed, toen kwam ik terug en... Nog vol aan de slag met waar we het over gaan hebben. Maar goed, ik heb een vakantie van uiterste gehad van 40 graden tot 14. Dus
jij zat alles, in Zuid-Frankrijk,
ik zat in Zuid-Frankrijk, Holland zomerweer, regenbuien. Ik kwam op een camping en toen was er een hittegolf aan de gang. En toen dacht ik van ja, waarom hebben ze hier toch een overkapt zwembad? En dat kon dicht, open en dicht. Ik denk, wat een onzin. Nou ja, een paar dagen later wist ik het, want er was de temperatuur gezakt tot 40 graden in de Pyreneeën. En moesten mensen in de bergen met sneeuw gered worden.
Het weekend
erop. Ja, hulpdiensten moesten door wandelaars die verrast werden door de sneeuw, omdat het weer was omgeslagen.
Ja.
Wat dat betreft heel afwisselend.
Ja. Nee, ik kom net terug nog van een weekend in de Ardennen. Wij hadden het dan weer dusdanig warm dat we eigenlijk na 11 uur 's ochtends alleen maar in de schaduw konden liggen. Dat was ook geen straf. Veel boekjes gelezen. Op zich wel lekker. Nou, we zijn er weer. Ja, het is niet voor de eerste keer dat we die krimpplannen gaan bij de hoorns vatten. Laten we nog even kort samenvatten hoe we hier zijn gekomen. We gaan even terug naar vorig jaar juli. Toen kwam voor het eerst naar buiten, dat was te midden van al die chaos rondom Schiphol, dat ook nog even werd geroepen, oh ja, Schiphol moet krimpen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, speelt daarbij niet zozeer de uitstoot een rol. Het gaat om het geluid. Dat klopt, hè?
Nou ja, dat zegt de minister. Maar daar komen we zo meteen even op terug.
Ja, ja, even die krimpagenda die vraagt om een zogenoemde balanced approach. Daar was in eerste instantie, leek het eventjes op alsof dat genegeerd ging worden.
Wordt ook genegeerd. Maar
nou ja, die zijn ze nu aan het volgen.
Ja, maar voor een deel. Nou goed, nu gaan we al vrij snel de diepte in.
Ja, even allereerst, wat is een balanced approach?
Een balanced approach is dat is een vastgestelde procedure op basis van de EU.
Ja.
Eigenlijk houdt dat in dat je pas als laatste maatregel om de herrie te beperken, mag je het mes in de luchthaven zetten. Dus je moet eerst kijken naar een andere vloot, andere aanvliegroutes, andere manieren om herrie te beperken. En pas dan mag je zeggen, we gaan terug.
Ja.
En wat de minister eigenlijk vanaf het begin af aan gedaan heeft, is dat hij steeds met een getal komt van het moet terug naar een aantal vliegbewegingen. Uiteindelijk na 9 maanden heeft hij dat proces ingezet op lasten van Brussel. Maar dat is pas eigenlijk het definitieve verhaal. We hebben ook nog een eerste stap naar 460. Volgend jaar.
Experimenteerregeling.
Dat wordt de experimenteerregel genoemd om het lekker verwarrend te maken.
Ja.
Maar daarin heeft de minister niet de balanced approach gevolgd.
Klopt.
En dat ligt nu onder de rechter.
Ja, want die experimenteerregeling, nou ja, het wordt een beetje gezien als een soort tussenstap. Een soort eerste stap richting een definitieve krimp van de luchthaven.
Ja.
Maar wat houdt het nou precies in?
Nou, het gaat erom dat... We gaan lekker de diepte in vandaag, jongens.
We hebben het vorige keer over sportreizen gehad. Dus we kunnen ons wat permitteren.
Nou, vroeger... Meer dan 10 jaar geleden werd de herrie gemeten met herriepunten. rondom Schiphol. Dat bleek in 20 jaar geleden al niet meer werkbaar. Want dan moest je dus, bijvoorbeeld, als je te veel over één punt had gevlogen, ja, dan mocht dat bijvoorbeeld niet meer vanaf begin november.
Ging de slagboom dicht.
Ja, als het ware.
Ja.
En dat was in de praktijk niet werkbaar. Toen is er jaren gesproken onder leiding van toenmalig minister Hans Alders om te komen tot een nieuw systeem van aanvliegen en baangebruik. Maar dat aantal, dat aanvliegen, dat is gekoppeld aan 500.000 vliegbewegingen. Zoals het eigenlijk gewoon de afgelopen 10 jaar in de praktijk ook was.
Ja.
Maar omdat die 500.000 nooit uiteindelijk door het kabinet formeel is vastgelegd, naar mijn weten door politieke spelletjes, zegt de minister nu, ja, ik val terug op dat oude systeem.
Ja.
Dus eigenlijk gaat hij weer doen alsof we weer in 2008 zitten.
Ja.
Maar het huidige aantal vliegbewegingen past daar niet op.
Nee.
Dus hij heeft nu een aparte tijdelijke regeling bedacht dat er toch doorgevlogen kan worden.
Ja.
Nou, daar zijn ze in sommige kernen rond Schiphol heel erg boos over. Want dat betekende dat de grenswaarden omhoog moesten.
Ja.
Van die handhavingspunten. Misschien heb jij het ook meegekregen.
Nou, nog niet aan de lijve.
Nee, maar goed, in ieder geval, nou, dit is omgeven met allerlei inspraak. Onder meer van de zogeheten Omgevingsraad Schiphol.
Ja.
Die gooide eerder dit jaar de kont tegen de krip. En nu heeft de minister zich kennelijk toch die kant uit weten te duwen. En ze zijn onlangs
zijn ze
door de pomp gegaan.
Want dat was een beetje het moment wat Harbers, die zei dat ook. Van nou, er zijn nu twee rechtszaken geweest. Een eerste aanleg en een tweede aanleg. In de eerste aanleg haalde de rechter er een streep doorheen. In de tweede aanleg zei de rechter, nee, kan toch wel, die experimentierregeling zonder balanced approach. En toen die raad ook nog eens een keer door de pomp ging, dat was volgens mij eind augustus. Toen kwam Harbers met, hoppatee, we gaan door. En vorige week kondigde hij dan dit aan over de experimentierregeling en wat daarna moet volgen.
Nou, wat we vandaag besloten hebben is om die regeling ook in te voeren op het eerst mogelijke moment. En dat is met het zomerseizoen van volgend jaar. En dan is het aantal vluchten op Schiphol zo'n 460.000. Wat we in de tweede plaats vandaag besproken hebben is, dan moet je ook nagedenken, wat is een regeling voor hooguit een paar jaar, dan moet je ook nagedenken, hoe ziet die structurele oplossing eruit? En dat is wat we vorig jaar aankondigden.
Nou, heel kort samengevat, 460.000 vluchten dus vanaf volgend jaar de zomerperiode, die gaat volgens mij eind maart in. En daarna gaan we verder terug. Dat zou 440.000 vluchten worden, maar Harbers die kwam met beschreef het als een set maatregelen om al flinke winst te boeken. Daar hebben we ook een fragmentje van.
Er zijn heel veel maatregelen, we hadden het zelf wat voorgesteld, er zijn heel veel maatregelen uit de sector gekomen. Die zijn allemaal beoordeeld of ze ook uitvoerbaar zijn, of ze kunnen, of ze genoeg geluid opleveren, et cetera. En dan blijven er een paar maatregelen over om dit geluidsdoel in te voeren. Dat is in de eerste plaats 's nachts stillere vliegtuigen gebruiken. In de tweede plaats het gebruik van de secundaire baan, dat zijn de banen die de meeste overlast geven, nog verder beperken. In de derde plaats het aantal nachtvluchten beperken van 32.000 naar 28.700. En dan kom ik aan de beperking van het aantal vluchten in totaal. En dat zou dan 452.500 worden.
Ja, hij zegt hier een beperking van 452.500. Hij bedoelt zoveel blijven erover. Dat is even voor een kleine geruststelling, maar het is natuurlijk nog steeds heel veel eraf. En dat gaat gebeuren per november 2024.
Ja, en dat is dus het grote probleem in dit verhaal.
Ja.
Hij wil iets in november 2024, maar hij haalt het zelf al niet eens. Dat heeft hij vorige week ook gezegd.
Ja,
van,
klopt. Ik haal het niet.
Dus
nee.
Het probleem.
Want hij zegt iets geks. Hij heeft een geluidsdoel gesteld.
Ja.
Dus hij koppelt het nu los van het aantal. Maar heeft tegelijkertijd zelf gezegd, ja, het geluidsdoel moest min 20 zijn en ik haal maar min 15.
Ja.
Dat voelt raar.
Ja, en dit is natuurlijk koren op de molen van de luchtvaartmaatschappijen. Die zeggen van ja, wat ben je nou aan het doen?
Ja.
Je hebt een geluidsdoel. Je gaat allemaal draconische maatregelen nemen en je haalt het niet eens. Waar ben je nou mee bezig?
Ja. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat de omwonenden zeggen van ja, kerel, haal die bel dan harder doorheen.
Nou kijk.
Het is een beetje van twee zijden niks.
Nou ja, goed. Het is de vraag of de omwonenden hier ook. De praktijk leert dat de overlast een groot deel van de klachten maar door een hele beperkte groep gedaan wordt.
Ja.
Of dit eigenlijk wel de oplossing is om met het vraagstuk om te gaan. Maar goed, daar zou je een boek over kunnen schrijven.
Ja, maar als je geluidsdoel stelt,
jawel,
dan moet je halen.
Nou ja, kijk, nog even terug. Dat geluidsdoel, hij heeft gezegd, het moet volgend jaar min 20% zijn.
Ja. Waarom volgend jaar eigenlijk?
Nou, dat is dus volstrekt arbitrair. Hij had net zo goed een jaar later kunnen zeggen.
Ja.
En dan had hij bijvoorbeeld dat plan van KLM gewoon kunnen gebruiken.
Ja.
Dus dit is, het riekte aan alle kanten echt naar een politiek spelletje.
Ja.
Want hij,
waar zijn ze bang voor? Want als je zo'n datum stelt, dan lijkt het alsof er daarna een consequentie zou volgen.
Nou ja, die is er volgens mij niet. Die datum heeft hij zelf bedacht en uit de lucht geplukt, voor zover ik dat kan overzien. Niemand heeft dat aan tegen hem gezegd. Je moet november 2024 moet je stellen.
In de kabinetsperiode, als ze niet gevallen waren, is dat het?
Misschien, maar ik denk dat het meer ingegeven is van wat is realistisch, ook richting de luchtvaartmaatschappijen, om hun plannen daarop in te stellen.
Ja, ja,
kwam vorig jaar juni kwam je ermee, dus ik denk dat het meer op die koers zit. Maar vanaf het begin af aan is hij gaan schermen. Want dat geluidsdoel, dat is pas na 9 maanden is hij daarmee gekomen. Hij is vorig jaar heeft hij eerst aangekondigd. Het wordt 44.
Ja, daar hebben wij het hier nog over gehad. Wij waren toen naar Brussel geweest waar ze geluidsnormen hanteren.
Ja.
Toen zeiden we, goh, wat een goed idee.
Dus toen had hij eigenlijk meteen min 20 moeten zeggen. En je kunt over die datum, is dat nu realistisch? Kun je dat vragen van zo'n sector? Het is geen brood wat je koopt, een vliegtuig. Dus enige realisme bij een vervanging van de vloot, dat is ook niet onlogisch.
Ja.
Maar er speelt natuurlijk ook iets anders. Want die minister die heeft gerekend met oude cijfers om te komen tot die 460.
Ja.
En KLM is daar wel op in een heel laat stadium mee naar buiten gekomen, vind ik zelf. Ze hebben vorige week een brief daarover gestuurd naar de Tweede Kamerleden. En ze hebben dat eigenlijk ook, Marjan Rintel heeft dat niet gezegd op televisie, dat de minister heeft geschermd met de verkeerde getallen.
Nee.
Want het gaat erom, de minister heeft kennelijk de vloot uit 2014 heeft hij gepakt om te komen tot die 460. En dat je denkt, maar het gaat toch om nu. Er zijn toch veel minder 747's.
Ja.
Dus dat is ook heel erg raar. Dat heb ik aan het ministerie gevraagd. Waarom ze dat gedaan hebben, kwam een heel vaag antwoord uit van we vallen terug op 2008 en compleet arbitrair. Ik zou verwachten van, als je kijkt naar de herrie nu, dan moet je ook kijken naar de huidige vloot.
Ja.
En grappig genoeg heeft het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum, die heeft dus voor KLM berekend wat de geluidsruimte is op basis van de huidige vloot. En die komt op 487.500 in plaats van die 460.
Dat is ongeveer wat er nu aan slots beschikbaar is. Dat wordt alleen niet gehaald.
Precies. Ja. Dus ik denk gewoon, waar is de minister hier nu mee bezig?
Ja.
Nou, ik denk dat de minister vooral bezig is om, hij wil heel graag een gebaar brengen, doen naar de omwonenden. Dat is een beetje mijn gevoel. Maar dat getal, die 440, dat is gewoon uit de lucht geplukt. Oh, laten we dat maar doen. Oh, we moeten ook nog een geluidsdoel erbij verzinnen. Maar goed, dan komt Brussel om de hoek kijken.
Ja. Nou, wacht even. Daar wil ik even zo heen. Want we gaan eerst even, november 2024. Daarmee wordt gelijk ook in de stukken die Harbers, die vanuit Harbers ministerie komen, wordt gezegd, dat betekent dat een aantal plannen die zijn ingediend. KLM heeft bijvoorbeeld we gaan de vloot in jaren vervangen, waardoor die 40% stiller wordt. Er zijn nog een aantal andere voorstellen geweest, zoals een volledige nachtsluiting. Ja, dat is allemaal niet haalbaar voor die datum. Schuiven we aan de kant. Dat is natuurlijk, om maar even te zeggen, het is ook wel een beetje makkelijk om op die manier te doen. Hij heeft natuurlijk gelijk, het is niet haalbaar voor die datum, want je kan inderdaad niet die hele vloot in één keer ratsenklats door de shredder nieuwe toestellen erin. Maar het voelt een beetje arbitrair.
Ja, dat is alles aan dit hele verhaal. Het voelt arbitrair, de getallen zijn arbitrair, de data die gesteld worden zijn arbitrair. Het geluidsdoel is arbitrair.
Hij zegt ook trouwens, die experimenteerregeling is een plan voor een paar jaar. En we gaan er maar een half jaar mee werken.
Ja, onder de rechter ligt ook nog de vraag of deze regeling daar ooit eigenlijk voor bedoeld is.
Ja.
Nou ja, goed. Ja. Dat is ook weer een andere discussie.
Het heeft in ieder geval nogal gevolgen, want als we dit gaan doen, had al een stuk met de OR van KLM, die zeggen, hierdoor zouden wel eens een paar duizend banen op de tocht kunnen staan.
Ja.
Dat is schrikken en dat is alleen KLM.
Dat is alleen KLM, maar die is de grootste slachtoffer naar verwachting. Hè?
Ja. Maar dat heeft toch een trickle-down effect?
Ja, zeker.
Dat betekent ook dat de toeleverancier van
Schiphol,
noem het om maar.
Schiphol, de taxichauffeurs hebben straks minder werk. Het kan invloed hebben op congressensector bijvoorbeeld. Hè, want de congressector die krabbelt ook net weer op. En populaire congressteden die moeten direct aangevlogen, makkelijk aan te vliegen zijn. Maar kijk, het hele treurige van dit verhaal is dat het dus met name vooral de Nederlandse economie gaat treffen. Ja. Want gisteren begreep ik dus van onze slotcoördinator, dat is de meneer die verdeelt de slots, de landingstijden onder de luchtvaartmaatschappijen. Hij houdt nog 12.500, heeft hij nog in de achterzak, voor nieuwe toetreders. Dus ze gaan nu eigenlijk KLM onder druk zetten om vluchten in te leveren. Vervolgens gaan ze de concurrentie ook nog meer ruimte geven op Schiphol.
Ja, dus, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Transavia. Transavia zit in die nacht waarin beperkt moet
ook
worden.
Ook dat nog. Dat is de volgende discussie. Dus dit is voor KLM, voor de netwerkmaatschappij die intercontinentale verbindingen hebben. En dan hebben we nog onze vakantievliegers.
Ja.
Die zijn allemaal afhankelijk van de nacht.
Ja. Ja, Corendon en TUI zijn wat minder gebonden aan Schiphol. Die wijken gewoon uit. Dat zie ik.
Die kunnen uitwijken, maar voor Transavia is de toekomst echt wel heel moeilijk. Maar ja, ik hoor ze ook niet. Dus ja, wat dat betreft denk ik van heb je dat dan ook niet een beetje aan jezelf te danken?
Ja, Transavia was heel snel met een eerste reactie op het plan, maar ja.
Nee, maar waar heb je ze nou ergens gezien? Op televisie?
Ik ben een millennial, hè. Ik kijk geen tv. Maar ik
heb verder op de socials.
Ik heb ze ook niet gehoord op een podcast. Nee.
Het is heel stil en ze hebben wel iets gedaan met onze conculega's van Noord-Holland.
Oh ja. Ja.
Over de vlootvernieuwing. Maar ja, ik denk van ja, kennelijk vind
krijg je
daarmee je zorgen over het voetlicht.
Ja, ze zijn natuurlijk wel onderdeel van die rechtszaak. Maar ja, goed.
Ja, maar als je toch aandacht wil voor het feit dat je hele bedrijfsmodel op de tocht staat.
Ja.
Dat lijkt me toch wel dat je dan toch wel iets harder aan de bel kunt trekken. Maar goed, bij alles wat de KLM-groep doet op dit moment, denk ik bij alles van ze zijn gewoon bang voor hun aandeelhouder.
Er zit een terughoudendheid, hè? Ja.
Ik vind ze gewoon zo stil. Waar is dat blauwe leger?
Ja.
Die hadden toch gisteren op de stoep moeten staan in Den Haag, toen de Tweede Kamer uiteindelijk de bel liet vallen.
Nou, dat daar 12 moeten gaan zitten om 11 uur. Dat is nog wel grappig. Dan krijg je dat die Extinction Rebellion lui om 12 uur aankomen. En denk je, shit, er zitten al 27.000 KLM'ers.
Ja, dus maar vind jij dat nou ook niet?
Nee, ik vind het ook gek. Want ik zou inderdaad zeggen, bedoel, los van of je van mening bent dat de luchtvaart moet krimpen of niet. Het lijkt mij dat als je als bedrijf getroffen wordt, dat je dat toch wel inderdaad wat stampij gaat maken.
Ja, we hebben een petitie, zei iemand op LinkedIn gisteravond tegen me. Want ik had deze vraag op LinkedIn gesteld.
Ja.
Van waar is het blauwe leger eigenlijk?
Ja.
Ja, nee, we hebben twee petities. Ik zeg, dat is toch wie kijkt er nou naar zo'n petitie? Ik zeg, jullie moeten gewoon in alle kranten, op alle tv's, op alle socials zijn. Ja. En die terughoudendheid, en je merkt gewoon bij KLM intern is onbehagen. Ook daardoor eigenlijk over de leiding.
Ja.
President-directeur Marjan Rintel, die zit er sinds vorig jaar. Ja, ze is aangesteld door Kaag. Ja, is Rintel de figuur die in opstand komt. Hè? Zij is iemand, zij heeft gezegd in een interne podcast, zij is iemand voor de verbinding. Ja, is iemand die de verbinding zoekt in deze fase van de onderneming, is dat de juiste figuur?
Ja.
Hè, ze hebben Pieter Elbers natuurlijk aan de kant gezet vorig jaar. Ja, dat was toch een wat stevige figuur.
Ja.
Ja, die hebben ze natuurlijk ook met reden aan de kant gezet dat ze geen last meer van hem wilden hebben in Den Haag. Maar ja, dat is toch al met al, is het toch een beetje een vreemde gang van zaken, vind ik, bij KLM.
Aan de andere kant denk ik, oké, we hebben het over verstrekkende gevolgen. Het is ook minder herrie. Daar was het wel om te doen.
Nou ja,
daar kom je dan wel uit.
Dat hoop je.
Nou ja, het lijkt mij dat als je het geluidsdoel wat je zelf hebt gesteld niet haalt, dat je vervolgens harder gaat ingrijpen. We hebben nu...
ik ben ook heel erg benieuwd wat de ILT gaat doen.
Nou ja, hetzelfde geldt voor de Maatschappelijke Raad Schiphol. Die is volgens mij opnieuw bezet, onlangs.
Mm-hmm. Met allemaal anti-luchtvaart. Minimaal 11 mensen zijn totaal anti-luchtvaart.
Ja.
Daar hebben we een stukje over geschreven. Vonden ze niet leuk?
Blijkbaar. Nee, maar ja, tegelijkertijd kan ik me daar ook van voorstellen. Als de Maatschappelijke Raad Schiphol de maatschappij vertegenwoordigt en de maatschappij is misschien zo, dan is het niet zo gek dat ze erin zitten. In ieder geval denk ik, die hebben nu wel een stok om mee te slaan. Als er minder herrie is dat voor die omwonenden ontzettend fijn.
Ja, dat hopen we dan maar. Dat inderdaad zo is.
Ja.
En dat er niet allemaal A380's aan Schiphol komen.
Nou, dat is een beetje de vraag, hè? Want wat gaat er nu dan vliegen?
Gaat daar willen ze wel iets aan doen. Maar dat staat... Ik heb daar vorige week even over gevraagd. Onder meer bij Transavia. Want je
stillere toestellen in de nacht.
Toestellen in de nacht. En Transavia, ik zei, weten jullie al met wat voor vliegtuigen je dan mag gaan vliegen? Nou, geen idee. Het hebben geen informatie over.
Het schijnt een KLM-plan te zijn, werd mij verteld.
Ja, klopt.
Door bronnen. En dan vervolgens komt het ministerie daarmee. En vervolgens wordt niet duidelijk wat het plan is. Maar Transavia is toch onderdeel... concern waar KLM in zit.
Zij zeggen dat zij nog geen input hebben gehad van Schiphol daarover. Ja. En van de staat. Maar nog even terug. Bij dit alles vind ik het toch heel vreemd dat... kijk, Harper zegt van volgend jaar november dan 452, 500. Nou, dat is natuurlijk nog maar de vraag of ze dat redden met Brussel. Gisteren begreep ik van de slotcoördinator dat het zeker 1 tot 2 jaar duurt om dat echt goed voor de luchtvaartmaatschappij voor te bereiden. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat toch een beetje te krap is. Ja. En boven dit alles zweeft nog steeds boven de markt van... Harper zegt van, zojuist in het fragment ook van... Ja, nee, we moeten toe naar een nieuw stelsel. Over het vorige stelsel. Daar hebben ze 10 jaar over gedaan en ze hebben het nog niet voor elkaar gekregen in Den Haag.
Nee.
Dus ze beginnen nu eigenlijk weer opnieuw in 2008. Ja. Alles moet weer doorgerekend worden en dat gaat echt jarenlang duren. En ik denk van, ze hebben met de commissie MER, met de omgeving, hebben ze dat nieuwe aanvliegsysteem bedacht.
Ja.
Het is door de Tweede Kamer geaccordeerd.
En even, dat nieuwe aanvliegsysteem, dat had als voordeel dat eigenlijk ook geluid.
Ja, ook geluid. En dat ik denk van, je kunt dat zo uit de la trekken. En dan is het hele probleem van de handhaving is in ieder geval al vastgelegd. En nu zit je dus eigenlijk nog jaren in een soort van onzekere situatie. Dat blijf ik gewoon heel gek vinden. Ik heb het zelf aan de minister gevraagd. Maar goed, die blijft gewoon volhouden. Nee hoor, dat kan niet, dat kan niet. Nou, volgens mij zou dat gewoon prima kunnen. Maar het ontbreekt gewoon, alles ademt, gewoon toch een politiek spel.
Ja.
Enerzijds om de omgeving te vriend te houden.
Ik krijg een beetje Remkes gevoel. Niet alles kan.
Niet alles kan. Ja, maar goed.
Je kan niet en de omgeving tevreden houden, en de airlines, en de milieugroepen, en alle politieke partijen. Kan niet.
Nee, maar ik denk ook niet dat de milieugroepen hierna nog dat ze tevreden zullen zijn.
Dat denk ik ook niet. Nee, ik denk de omwonenden ook niet.
Dus dat gaat nog een hele lange soap gaat dat worden. En eigenlijk komt het er dan toch op neer van... Ja, het kabinet had gewoon eerder moeten schakelen met die 500.000.
Ja.
Ze wilden toen te veel. En toen is dat doorkruist door de stikstofuitstoot uitspraak van de Raad van State in 2019. En toen hebben ze ChristenUnie D66 in het kabinet. Die hebben dat kennelijk, omdat ze het weer hadden gekoppeld aan Lelystad, hebben dat opgehouden. Ja, dat is achteraf gezien gewoon heel erg jammer geweest.
Het is toch wel de politiek van de afgelopen 10 jaar ten voeten uit. Gewoon een moeilijk dossier met labmiddeltjes overeind houden en voor je uitschuiven totdat je zo met je rug tegen de muur staat dat je er niet meer uitkomt.
Ja, maar dat had helemaal niet gehoeven. Nee, want iedereen was het gewoon, zelfs die omgeving, die was akkoord met die 500.000.
Ja, dat is het gekke eraan. Dat is met heel veel dossiers natuurlijk gebeurd. Maar dit is te waanzinnig voor woorden. En nu heb je dus een situatie waarin niemand tevreden is. En het uiteindelijke gevolg is ook nog eens een keer, laten we die er maar even bij pakken. De gewone man, de consument, die wordt in de portemonnee geraakt. Want je krijgt een luchthaven waar schaarste is ten opzichte van eerder. Nou ja, ik was geen briljant economiestudent. Maar schaarste, weet ik wel wat dat doet. Dat maakt dingen duurder.
Ja, ja. Dat zegt de minister zelf ook in zijn stukken. Hè?
Ja, dat
en ook dat
in.
Het de schatkist geld kan kosten.
Ja, want ontslagen. Dus je moet meer uit gaan keren. Plus je krijgt minder belasting binnen. Het werkt twee kanten op.
Ja.
Je krijgt ook gewoon een duurdere luchthaven, want die moet met minder vluchten.
Ja, dus de havengelden die gaan sky high.
Zeker. Dus de airlines die moeten gaan afschrijven op die vliegtuigen, want die kunnen niet meer al die rotaties vliegen. Nou ja, dat betekent dat je stoeltje duurder wordt. Ja, hoeveel gaat die ticket weer duurder worden? Ja,
we hebben het
hier alweer vaak over gehad. Maar ja, het gebeurt elke keer weer.
Een luchtvaarteconoom die schat het denk ik nog beschaafd in. 5 tot 10%. Maar dat is ook weer afhankelijk van andere factoren. Hè?
Ja, oké. Maar als je deze zomer een retourtje naar Ibiza had en betaalde je €300. Nou, huppatee. 3 tientjes erbij de neus.
Ja, dit is ook wat de politiek wil. Hè? Heel veel politieke partijen zag je in de verkiezingsprogramma's. Ze zitten allemaal in vliegtuigen, maar ze zeggen dat ze toch niet zo van de luchtvaart houden. Zo zou ik het maar eens even interpreteren. Ja. Het is allemaal slecht en allemaal niet goed. Dus enige nuance is op dit moment ver te zoeken. Ja, ik vraag me echt af of mensen, of ze daarmee heel veel stemmen gaan trekken. Iedereen lijkt een beetje in een GroenLinks-vijver te vissen wat dat betreft.
Ja.
Want ja, duurder vliegen. Trek je daar stemmen mee?
Nou, weet ik niet. Nou ja, god, het is natuurlijk, je merkt het pas hè, als je weer op vakantie gaat en dan zijn die verkiezingen al geweest, misschien. Maar ja, die consument die gaat ook gewoon uitwijken.
Ja.
Dat hebben we de afgelopen jaren al gezien. Bij Brussel zag het zwart van de gele kentekens. Is een beetje een rare formulering.
Maar geel van de gele kentekens.
Ja, precies. En bij Münster wisten ze ook niet wat ze zagen. Bij Düsseldorf moet toch ook de vlag uitgegaan zijn vorige week.
Ja.
Daar krijgen ze dus gewoon al die consumenten langs. Maar ja, dat kost ook geld. Je moet daar weer heen. Of het kost moeite. En dat is waar je geen zin in hebt als je op vakantie gaat.
Nee, maar goed, dat kan de politiek op dit moment niet zoveel schelen.
Nee, hè?
Je ziet gewoon ook in andere dossiers natuurlijk. Hè? Als wij maar de vinkjes kunnen zetten achter onze dingetjes. En al exporteren we onze uitstoot naar het buitenland. Dat maakt ons dan verder niet uit. De boodschap is helder. Als je wilt vliegen, doe dat vooral in België en Duitsland. Ja. En het is natuurlijk heel tragisch, waarschijnlijk, voor Transavia.
Ja.
Want ik vraag me echt af wat daar de toekomst van is op dit moment.
Ja.
Als zij niet in de nacht kunnen vliegen. Want Lelystad gaat ook niet door.
Lelystad gaat niet door. Nou was dat een beetje, dat wisten we al. Maar dan ga je als Harbers, die al eerder heeft gezegd, we nemen pas in 2024 een besluit. Het controversieel laten verklaren. Van nou, laat het maar aan de Kamer. Ja, dat is wel heel gratis weggeven.
Ja.
En die krimp, die verklaar je niet controversieel. Daar heb ik al een beetje met gefronste wenkbrauwen naar gekeken.
Ja, weet je, het is één groot politiek spel.
Ja.
Er is gewoon geen lijn meer in te zien op dit moment.
Nou, hoe nu verder? Oké, want Brussel moet er nog naar gaan kijken.
Ja.
Wat gaan die doen? Die gaan dus dat pak papier van Harbers doorspitten en kijken of die alle lijntjes heeft uitgelopen.
En die geven geen advies, maar een besluit.
Hij noemt het een advies, hè, Harbers?
Ja, maar ik hoorde dus uit andere kringen dat het een besluit is. Ik hoorde uit Brusselse bronnen dat de Europese Commissie er gehakt van gaat maken.
Nou.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Dat weten ze dan ook al snel, trouwens. Dat weten ze ook al snel.
Ja, nee, goed, daar wordt het natuurlijk wel een beetje gevolgd al.
Ja.
Maar ik heb al een paar. Ik heb in maart de eurocommissaris hierover bevraagd. Toen zei ze van ja, ik zeg pas iets als ik het stuk heb ontvangen. Maar kijk, het reizen wordt duurder. De toegang tot de markt wordt beperkt. Dit zijn doorgaans niet dingen waar Brussel van gecharmeerd is. Dus ik heb echt het gevoel dat de Nederlandse regering de bal op de stip legt om in te koppen door Brussel.
Tja, waarom zou je dat doen? Want dan word je teruggefloten. Nou ja, dan heb je een blauwtje gelopen.
Dan heb je een blauwtje gelopen en Harbers is toch weg.
En dan kan je vervolgens tegen de milieuclubs en de omwonenden zeggen van ja, dat mag niet van Brussel.
Ja, het mag niet van Brussel.
Ja, of het mag niet van de rechter, want dat is ook nog een optie.
Dat hebben we ook nog. Ja, en de verwachting
loopt
is dat
cassatie natuurlijk hè, tegen de, nou ja, de
volgend
rechter.
Jaar zomer gaat dat over.
Ja, precies. Maar de uitspraak is waarschijnlijk pas in de eerste helft van januari.
Oh, ik hoorde eind dit jaar. Maar goed, nee, zoiets.
Zoiets. Een beetje, ergens in de kerstvakantie hebben wij weer wat leuks te doen. Dat,
dus,
wat kan die dan nog besluiten? Dat die hele experimentierregeling niet door kan gaan.
Nee.
Ja, die staat al ingetekend.
Nou, ja, die staat ingetekend. Maar de slotcoördinator die heeft mij gisteren gerustgesteld op dat vlak. Ik zeg van, want begin november worden de vluchten uitgegeven.
Ja.
Ik zeg, nou, als de rechter nou een paar weken later besluit dat het toch niet zo kan gaan. Of dat het toch niet proces niet juist is gelopen. Wat dan? Oh, dan zetten we binnen één dag kunnen we die vluchten weer in de systemen zetten.
Dat is gewoon het kettingje van het parkeervak af. En huppatee, je kunt er weer bij.
Ja, maar goed, kijk. Je floatplanning, ik weet niet of je dan nog goed zit met je floatplanning.
Dat lijkt mij toch niet.
Dat lijkt mij toch ook niet. Dus ik vond dat een beetje makkelijk van onze slotcoördinator.
Precies. Hey, dan nog even terug naar Transavia. Hè? Want je zei al, hè, als ze niet meer in de nacht kunnen vliegen. Er wordt nu lichtjes gesnoeid in de nacht. Maar die nachtsluiting, die zit er wel degelijk in verborgen. Harbers heeft daarvan gezegd van ja, hey, het past niet voor november 2024 om die nachtsluiting te doen. Daar moeten we nog meer onderzoek naar doen. Maar ik heb eigenlijk wel oren naar.
Ja, maar dit is ook weer zoiets. Weet je, Harbers heeft een tijdje geleden allerlei scenario's op tafel gezet. Eentje ervan was 500.000 plus nachtsluiting. En nu ineens zegt hij van, ja nee, het moet 4,52 worden. En over die nachtsluiting ga ik ook nog nadenken. Dan denk ik echt van...
Dan ben je teruggefloten. Ergens van, ja nee, ho, dat kan niet.
Hallo, zet dan die 500.000 met een nachtsluiting door.
Schiphol wilde wel.
Iedereen gelukkig. Ja. Want omwonenden zijn daar denk ik ook wel voor te porren. Dus dat begrijp eerlijk gezegd niet... Nou, misschien met de KLM-groep dat ze daar nog... Hè, die zitten natuurlijk met hun netwerk in vroege ochtenduurtjes.
Ja.
Daar moeten we nog even verder induiken. Waarom dat scenario niet gelukt is. Want daarvan zou waarschijnlijk... Ik denk, mijn gevoel zegt dat dat de beste optie was geweest voor iedereen.
Ja, dat denk ik ook, eigenlijk.
Wordt vervolgd.
Misschien heb je dan toch iets te veel gezeik... van alles wat er over de Atlantische Oceaan heen komt met meewind. Ik kan me zo voorstellen dat briefje van het ministerie van Transport... ook nog wel eventjes wat gedonder heeft opgeleverd daar. Goed.
Ja, maar hij heeft het niet ingediend. Dus ja, ik denk dat dat station in die zin gepasseerd is.
Ja. Wordt die vakantie volgend jaar weer duurder? Nou ja, goed. We gaan er in ieder geval... we blijven het volgen. Tijd voor een last call.
Dames en heren, dit is de last call.
Ja, we moeten het ook nog even hebben over de casus Holland-Norway Lines.
Ja, er was ineens een veerdienst failliet.
Ja, de cruiseverbinding tussen de Eemshaven. Ik weet dat ik een keer Delcel in de krant heb gezet. Sorry daarvoor nog. Heel provincie Groningen kreeg ik over me heen. Was ook terecht. Eemshaven en Kristiansand. Die is failliet. Begin 2022 begonnen. Ambitieus plan op en neer varen tussen Noorwegen en Noord-Nederland. Iedereen was daar eigenlijk heel blij mee. Er was alleen één dingetje, was men eventjes schijnbaar vergeten bij de cruisemaatschappij. Er moest een kade worden aangelegd. Want de kade waar ze afmeerden, daar gingen windmolens van afgebouwd worden. Alleen die kade is nooit gekomen. Nou, het gevolg was dat de boot niet meer kon afmeren begin dit jaar.
Mm-hmm.
25 afvaardigen geannuleerd, heleboel boze mensen uitgeweken. Eerst naar Cuxhaven, vervolgens dan in Emden een nieuwe thuisbasis gevonden. Maar ja, dat is Duitsland, dat is niet Noord-Nederland. Ik kreeg al een hoop mailtjes met, de boot zit niet vol. Het casino aan boord is niet eens open, want er zijn te weinig mensen om er te gokken. Ja, en daar was dan het bericht. Uitstel van betaling en binnen een week failliet verklaard.
Ja,
dat was wel pijnlijk. Het was een hartstikke succesvol idee in het begin.
Ja, raar hè? Waarom lukt dat dan niet? Hadden ze toch even Willem Blijdorp moeten bellen?
Ja.
Een BNS Group, een miljardair die heel veel geld heeft verdiend met dit soort...
Met
vaartochten tussen Nederland en Duitsland.
Ja, als je ziet dat hè, ze hadden volgens mij begroot op 190.000 passagiers in het eerste jaar. En het werden er 240.000. Ja, het animo was er wel. Die ondernemers in Noord-Nederland, die waren hartstikke blij. Die gingen bordjes in het Noors ophangen in een winkel.
Eeuwig
zonde.
Toch geen goede onderneming die erachter zit.
Nee. Ja, of te veel hooi heb je voorgenomen en gedacht, nou die kade, dat lukt wel. Maar ja.
Je moet toch zekerheid hebben voor de komende 10 jaar wil zo'n investering een beetje renderen.
Ja. Klopt. Nou ja, sterker nog, in de Eemshaven hadden ze het liefst gezien dat daar wilde de overheid wel bijspringen met een kade. Maar dan moest er voor 50 jaar wel een garantie zijn. Ja, dat was ook niet te doen.
Ja, dat is weer te ambitieus.
Ja, maar het is ultiem terug. Er werkt ook nog 400 mensen bij dat bedrijf.
Ja.
Het groeit als kool. En dat is dan toch...
Nou ja, misschien komt er nog een doorstart.
Die kans is er, hoor ik wel. Maar volgens mij blijf je bij hetzelfde probleem zitten. Er is geen kade.
Waar zijn de gedeputeerden van Groningen dan?
Belletje met de BBB doen? Zitten er volgens mij.
Nou ja, dus dan moeten die dat toch oppakken.
Precies.
Aan de slag.
Precies. Over 2 weken zijn wij er in ieder geval weer. Tot die tijd, laat liefst een positieve rating achter waar je dit luistert. En tot dan. Dag.